We wilden dus met elkander gaan denken over die schone geschiedenis uit het boek Rut. En dan geloof ik zeker dat ik uw belangstelling heb. Het allerkleinste kind tot aan de allergrootste in de kerk. Een vader, een moeder, een grijsaard, een weduwe en een wees, een ieder kan onderwezen worden in dit kleine boekje. En als u dan begint, lieden, om met de jeugd mee te trekken, dan komen we samen terecht tot de nacht. En dan ziet u hoe de zon hoog aan de hemel staat. En hoe de arbeiders bezig zijn om de oog binnen te halen. U ziet ze zwoegen en ze weten hun arbeidende dagelijks arbeid verrichtende onder de zegen des Heeren. En dan op die akker het kleinste ding ziet het gebeuren. Daar kruipen samen de armen uit Israël mee. Om een graantje mee te nemen van de vooroog. Om zo in het onderhoud naar zeer weg te mogen voorzien. En niet alleen voor de jeugdlieden. Voor de levende kerk. De akker van Boa. De akker van vrije genade. Waarin Boa zelf het hoofd. Waar hij zijn knechten aan de arbeid heeft, waar ze samen de koude van de nacht, ook de hitte van de dag doorworstelen, waar ze in het zweet van hun aanschijn dikwijls moeten arbeiden, waar ook de armen kruipen. En dan zie ik in de eerste plaats lieden, een bekommerde diak. Door op die akker mee te krijgen, die van de kruikjes van de tafel des Heeren bediend mag worden, dan zie ik ook op die akker hoe straks een boas, een meer door een boas zich openbaart, die daar vraagt naar het die op de akker mee te krijgen, dan zie ik zelfs de maaltijd van het avondmaal toegericht. Hoe de schaduw van de vleugelen van een boas worden uitgebreid. Hoe men mag eten, hoe men mag drinken. Ja, hoe men mag verzadigd worden uit de rijke weldaden. Van een die meerder is dan boas. Rijk van vermogen. Er liggen nog meer lessen in. Zelfs in de oefening van het geestelijke leven. Om hem te leren kennen in de rijkdommen. Hem te leren kennen ook in de liefde. Waar hij met een wakend oog over zijn kinderen gaat. En hoe die ten slotte de weg van het huwelijk verkoren heeft. Tot een kind gaat zeggen, zit stil mijn dochter, want die man zal niet rusten voordat hij die gehele zaak voor u volledig zal hebben, tot een allerverste stand in het geestelijke leven, waarin de kerk des Heeren mag uitzeggen, mijn Heere, mijn God, mijn God al mijn zonde vernieuwen, waaruit eindelijk uit dat huwelijk geboren is, een die de naam draagt van open. En uit onwet straks, Christus Jezus naar het vlees, is volgekomen. Dat de geschiedenis van Rut. En waar moeten we nu beginnen, geliefden? Geloof niet dat we geroepen worden om midden in de geschiedenis te beginnen. We hebben het vanmorgen tegen elkander gezegd. Als de Heere begint hij bij het begin. En waar ligt dan het begin, geliefden? En dat de donkere schaduw die over het leven van Elimelech en van Naomi de liefelijke hand. Het begint met een vlucht. De oordelen God over het land en over het volk, waar men ziet dat de Heer een twist heeft, waar ik vast en zeker geloof dat ze hun knieën gebogen hebben, waar ze misschien al worstelende gebogen hebben, om onder die oordelen een veilige plaats te zoeken. En in plaats dat men in Psalm 91 terechtkomt, hij die op Gods bescherming wacht, waardoor de hoogste koning beveiligd ook in die duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En al heet men dan Elimelech, dan ontvlucht men het oordeel. En al roept men aan met een mond, de Heere die is God. Ja, wat zeg ik? Al heet men dan zijn allerliefste in de genade, dan kan men uiteindelijk ook met vlees en bloed handelen. En dan gaat men vluchten. En dan geloof ik dan zullen dat ik de betekenis, de toepassing voor u en voor mij reeds gevonden heb bij de aanvang van de geschiedenis. Ik zie een grote schare vluchtelingen. Vluchtelingen uit het land van Bethlehem, Juda. Ik zie hoe daar Naomi en Elimelech, Machlon en Chilion trekken. Ik zie ook verloren zonen en verloren dochteren. En als ik mijn oog over die grote schare laat gaan, dan ontdek ik plotseling u, kerkgangers die God de rug en de rug de nek hebben toegekeerd. En als ik dan nog nader zie, dan ontdek ik mezelf. Ik ben niet alleen op vlucht omdat ik een kind van Adam ben, maar ik ga dag in dag uit, ga ik het doorleven, dat ik niet anders ben dan een wegvluchter. En als God het niet verroet, dan blijf ik in het land van Moab, en dan zal ik nooit en ze nimmer terugkeren naar de levende God. We hebben tegen elkander gezegd, waar begint het eigenlijk? Het begint uiteindelijk nog niet eens met een vlucht. Het begin lag zo liefelijk. Bethlehem Juda, zegt u dat wat? Bethlehem, dat eigenlijk betekent het broodhuis. Het brood dat niet alleen het uiterlijke brood is, maar daar waar later Christus Jezus geboren is, die als het brood uit de hemel is neergevallen in de kribbe van Bethlehem, van Juda, waar de schepter uit Juda niet zal wijken totdat Sion zal komen. Juda die mij herinnert aan de leeuw, uit Juda's stam, aan Christus Jezus de koning van zijn duur gekochte kerk. Daar woonden ze. Ik heb het me met mijn kinderen altijd liefelijk voorgesteld. Laten we zeggen, een van die kleine huisjes, u kent ze uit uw eigen omgeving. Laten we zeggen, een van die liefelijke woningen, misschien geplant ergens tegen een heuvel. Daar woonden ze. Naomi, Elimelech, Machlon en Chilion. En weet u wat ik het grootste vind? Het is mij net eender als bij het gezin van Maria, Martha en Lazarus. Over de drempel in die woning, daar is Christus Jezus. in een liefde binnengekomen, daar wordt gezongen, daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Wat een liefde, wat vindt men het weinig, lieve gemeente, dat niet alleen een man God vreest, maar waarin ook een vrouw, een moeder, de tere vreze des Heeren kent. Wat leeft daar een liefde, wat leeft er een gehoorzaamheid naar Gods heilige wet, naar zijn heilige woorden. De man heet Elimelech. Dat wil eigenlijk zeggen, mijn God is koning. En dan moet u het niet zien gelieven als een stukje sieraad. Hoeveel mensen dragen een naam gelieven als een pronkstuk, als een ornament, zonder dat het een fundament is. Elimelech, ik geloof het vast, hij heeft het in genade geleerd. Ik heb geen aardse koning, maar ik heb een hemelse koning. Hij heeft het geleerd gelijk een Eli het geleerd heeft, gelijk een Elia het geleerd heeft, gelijk al Gods kinderen het geleerd hebben. Mijn God is koning. Dat wil daarom niet zeggen dat als je mag weten dat God je koning is, dat je daarom niet kunt dwalen. Je kunt nog zo diep onderwezen zijn in de liefde God. En je kunt nog zulke rijke lessen in de oefeningen van het geestelijke leven geleerd hebben. En dan weet ik nogthans niet hoe ver of u kunt afdwalen. Denk eens aan Elimelech, wat een dwaling. Ik denk in de tweede plaats aan Naomi. De liefelijke, ik heb er altijd mij voorgesteld als een die niet liefelijk was in haar gedaante. Maar ik heb ze me voorgesteld, een die liefelijk is in de liefde God. Een die als een Maria geleerd had om aan de voeten van haar koning neer te zitten. Ik heb ze me voorgesteld als een die liefelijk is in de wegen des Heren. Een die ook liefelijk is in de oefeningen der genade. En hoe liefelijk wordt ze straks als ze terugkeert. Als ze het verre van zich wegwerpt en zegt, noemt mij niet meer de liefelijke, maar noemt mij Mara, want een allerhoogste heeft mij grote bitterheid aangedaan. Wil dat zeggen dat elk gezin die dat de Heere vreest, dat het zonder beproeving is? Ik geloof dat we dan Gods woord in te krijgen. Ik geloof dat hoe meer dat de liefde God doorleefd worden, hoe meer dat u gaat ervaren, veel wederwaardig heen. Veel rampen zijn des vroom. Ik geloof dat een ieder die de Heer vreest, die krijgt een gewicht aan de klok. Ik geloof dat ook dan doorleefd wordt, geen huis zonder kruis en geen hart zonder smart. Ook niet bij Elimelech. Wat een zware beproevingsweg heeft die doorleefd. Ook niet bij Naomi de liefelijke. O, wat een bittere weg in de kinderen hebben ze samen moeten gaan gelieven. Ze hebben twee kinderen, Maglon en Giljon. Als ik die namen ga vertalen gelieven, dan kom ik terecht bij zwakke kinderen. Dus Maglon is maar een zwakke jongen. En Giljon is eigenlijk ook een zwakke jongen. Je kunt het hem zomaar aanzien hoe het gekomen is, misschien door de hongersnood. waar vader en moeder als ware gebedeld hebben, gevraagd hebben of de Heer alsjeblieft zijn hand wil openen om te verzadigen al wat er leeft. En ze hebben alles mee. Ze hebben immers een God die koning is. Een God die zilver en goud en veel op duizend bergen heeft. Ze hebben immers een koning die liefelijk is en die zijn kerk als het ware onder zijn vleugelen beschermt. En heeft die koning hen niet laten wonen in Bethlehem? Bethlehem, het broodhuis. Is het broodhuis niet altijd gevuld geweest met de liefelijke gave God? En nu komt het, vrienden. Maglon en Giljon verzwakt. Maglon en Giljon, ik stel het me voor die aan vader vraagt om brood. Maglon en Giljon die samen vragen aan Naomi of er nog een beetje brood overgebleven is. En te vergeet, want er is honger in datzelfde land. De boer, de landman, die strooit het koren uit en te vergeet. De halmen staan te verdrogen op het veld. Er is geen wasdom en er is daarom ook geen oogst. En daarom, en dat is de smart van het leven, voor Elimelech en Naomi, daarom het broodhuis ledig. En dan moet u zich dat eens indenken. Voor in datzelfde land, de boer, de landman, die strooit het koren uit en te vergeet. De halmen staan te verdrogen op het veld. Er is geen wasdom en er is daarom ook geen oogst. En daarom, en dat is de smart van het leven, voor Elimelech en Naomi, daarom het broodhuis ledig. En dan moet u zich dat eens indenken. Als dan iemand die de Heere vraagt, bij die zaken terechtkomt, zal dan zijn allerhoogste. Zal hij dan niet weet hebben van mijn droeve geluk? Als u dan vraagt waarom eigenlijk die honger. En dan komt u midden in die geschiedenis terecht. We leven in het tijdperk van de richteren. De oordelen God die hangen laag. Zeer laag over land en over volk. Geen koning in Israël, dat wil eigenlijk zeggen. Jozua, de knecht des Heeren, hij is er niet meer. En als u dan weet dat Jozua betekent Jezus. En waar Jozua een voorloper is van de grote koning der koningen. Dan moet u dit gaan ervaren. Dat er zo weinig van de voetstappen van Christus Jezus gewaar worden in die donkere tijd. En dan lees ik lieden in Gods woord. En een ieder deed wat goed was in eigen ogen. En ik geloof dat ik dan terecht kom in de tijd waarin we samenleven. De koning en het koningshuis als het afgeweken. Waar groot en klein. Waar kerk en wereld samen goddert en de nek heeft toegekeerd. Waarin het in de huisgezinnen openbaar komt. Een ieder deed wat recht was in zijn eigen hoofd. En laten we dan tegen elkander zeggen, geliefde gemeente. God kan lange tijd zwijgen. En dan kan God lange tijd, kan hij dus korenschuren vervullen. Maar dan komt ene keer die God die zegt, dan zal ik hen die te laag en vrevelig overtreden, dan zal ik ze bezoeken met de roe en met de bittere tegen heen. En dan slaat God. En dan geloof ik dat God nooit feller geslagen heeft onder Israël dan met de honger. En dan geloof ik dat de geest van God nooit dieper door het land gegaan is. Dan door de honger, stond immer geplant, was een land vloeiende van melk en van honing. Het was een land dat de Heere hun God bezorgde. Het was een land, geliefde, waar hij de zon deed opgaan, waar hij menigmaal vol gezegend zijn voetstappen gezet heeft. Nu komen ze samen onder het oordeel. Ze komen samen in de hoor terecht. En wat ik erin lees, lieve, dit. Als de Heer ook vandaag komt met zijn oordeel, dan moet u nooit gaan denken dat de Heer zijn kerk voorbij gaat. En ik geloof dat we vandaag aan de dag deze dingen al scherper gewaar worden. God gaat met zijn oordelen door. God gaat met zijn oordelen door de wereld heen. Ik geloof dat ik niet een profeet ben, nog een profetenzoon. Het ligt zo helder, zo klaar. We hebben een tijd gekend van de grootste weelde. We hebben een tijd gekend waarin de Heer als het ware zijn vleugelen uitbreidde over de wereld. Waarin de zeven vette jaren gezien zijn. We hebben echter vandaag aan de dag een tijdperk geleden waarin de Heer zijn hand terugtrekt. Al is er dan nog geen honger. Dan geloof ik dat de tijd van bankroet en de tijd van de oordelen hoe langer hoe meer over de wereld liep. Dan zie ik de wolken zo laag hangen. Ik heb het, dacht ik, wel eens tegen u gezegd. Als u vandaag eet, als u straks naar buiten komt uit de kerk en u steekt uw hand naar boven, toe, dan geloof ik dat u de oordelen kunt aanraken, zo laag hangende oordelen. Ik geloof niet dat ik het overdrijf, een tijd van spotternij. Vindt u niet de geweldige spotternij dat vandaag aan de dag opgevoerd mag worden tot zover? Heeft ons de Heer geholpen? Vindt u niet goddeloos om zelfs in dagbladen te publiceren dat Christus Jezus, dat hij gehuwd geweest is met Maria Magdalena en dat zijn kinderen nog onder ons wonen? Vindt u het niet geliefde dat de wereld hoe langer hoe meer in de kerk komt? Vindt u het niet verschrikkelijk dat de kerk zich heenneigt naar de wereld? Waar er een sprake God gaat door de wereld, door huis, gezinnen, ook door de kerk en het zijn. Alsof de Heer zijn volk verlaten heeft, want denk er goed om. Het oordeel is algemeen, ik heb het u gezegd. Het oordeel blijft niet hangen voor die kleine woning daar in Bethlehem, Juda. Het is alsof het donkere wolk van het oordeel tot onder de deur komt. Totdat het inkomt in de bedsteden waar deze jongens liggen en verpleegd worden. Het grijpt vader en moeder, het grijpt Naomi aan, het grijpt ook Elimelech aan. Weet je wat ik geloof? Ze hebben er samen over gesproken. Ze hebben samen geworsteld, dat kan niet anders. Als dat je God koning is, en als je dan iets kent van de liefde God in je ziel, dan kan het niet anders. Dan heb je gesproken met God over deze ding. En dan moet er wat gebeuren. He. Dan moet er wat gebeuren voor die kinderen. Dan moet er wat gebeuren voor je huisgezin. Je wordt er zo bang van vandaag aan de dag. Als ik dan denk aan mijn gezin. En dan zijn mijn kinderen niet groot. Maar als ik dan denk aan vele gezinnen hier in het kerkelijk leven. Waar je jonge mensen hebt van 12. Waar je kinderen van 13 en 14 jaar vragen ze zich dan nooit af wat moeder van die kinderen wordt. Naomi en Elimelech die hebben zich afgevraagd wat zal er van die kinderen worden.
En dan is het niet altijd dat de mens, alhoewel dat hij mag weten dat zijn God koning is, dat hij dan op zijn beste plaats terechtkomt. Gelooft dat vader Jacob dat hij het goed gezien heeft, dat hij met zijn nood gevlucht is tot God. En laat ik het zeggen, eer dat hij ging emigreren. Hoewel zijn eigen zoon tot hem gezegd heeft, uw lieder, o verschone uw huisraad niet. Dat vader Jacob eerst in het verborgene gevraagd heeft, heren, mag ik opzetten. En ik lees ook in het leven van de aartsvaders dat zij menigmaal, al gingen ze dan wonen in het land van de vreemdelingschappen, dat ze het bij God gevraagd hebben. En dat de Heer ze duidelijk aanwijzing gaf. Gaan of niet gaan om als vreemdeling te gaan wonen. Weet u wat ik denk? Ze hebben het samen per conclusie besloten. Vader Abraham heeft als vreemdeling gewoond. Vader Jacob heeft als vreemdeling gewoond. Zouden zij dan niet als vreemdeling? Let wel wat ze zeggen, geliefden. Ze zeggen niet, we blijven het. Ze hebben de allerbeste voornemens, geliefden. En ik geloof dat ik dan wel naast u kan gaan zitten. De allerbeste voornemens. Wat heeft de mens een voornemens? Ze hebben wel eens gezegd dat de weg naar de hel toe dat hij ligt geplaveid met de beste voornemens. En ik geloof dat als ik Naomi en Ruth leer zien, dat ze uiteindelijk de beste voornemens hebben om tenslotte te gaan wonen. Als vreemdelingen in het land van Moab, want ze hebben gehoord. Daar is brood, heb u niet. Het opgemerkt, ze hebben niet gevraagd of God er woont. Ze hebben samen het broodvraagstuk gezien. En uit het broodvraagstuk gedrongen zijn ze uiteindelijk tot de conclusie gekomen om de vlucht te maken naar het landschap van Moab. Het land dat uiteindelijk voortgekomen is uit de vijandschap tegen God en tegenover zijn zalige dienst. En zo zie ik dan. Ik geloof niet dat ze het makkelijk gehad hebben. Als ik dan nog een ogenblikje in dat huisje mag kijken. En ik zie hoe een wenende Naomi op de kinderen kijkt. Dat ze tenslotte tegen de man zegt, we kunnen ja. En hoe dan tenslotte de man die Elimelech heeft, mijn God is koning. Dat hij tenslotte zegt, zou God dan niet. Ook in Moab voor ons beiden en voor onze kinderen kunnen zorgen straks. Dan keren wij samen terug als het oordeel voorbij is. En dan een kleine beetje wat men heeft. Wat heeft de mens dan? Dan verlaat hij tenslotte af. Dan verlaat hij zijn stukje land. Dan verlaat hij zijn maagschap. Dan verlaat hij tenslotte de weg van zijn herinneringen. Moet je eens overdenken. Dan verlaat hij uiteindelijk de God der vaderen. En dan zie ik ze beide voortrekken. Ze nemen afscheid van hun land. Ze nemen afscheid van de plaatsen die hen lief en dierbaar zijn. En ze gaan samen met hun kinderen op reis naar het land van Moab. Moet ik dan vanmiddag met u de toepassing zoeken? Eén keer hebben we gewoond in het land der maagschap. Laten we zeggen dat het Bethlehem Juda was. Dat het het paradijs was onder de vleugelen van de Allerhoogste God. Daar waren de koren schuur geopend en de liefde God was mijn deel. Daar was geen oordeel, er was geen honger, er was geen ellende. Daar heten wij samen Elimelech, mijn God is koning. Daar heten we samen de liefelijke land immers We werden overstraald door de liefde God. En toen is het gebeurd, geliefde, zonder dat er redenen toe waren. Laten we tegen elkander zeggen, het was bijna Omi en Eli Melech noodzakelijk, ze konden niet af. Maar ik hoefde niet weg te vluchten uit de gemeenschap God. En toen heb ik het land van mijn maagschap verlaten. Toen heb ik God vaarwel gezegd. Toen heb ik uitgeroepen, laat ons de banden breken. Laat mij de touwen van ons afheffen. En toen, hebben wij en onze kinderen, we hebben de dood liever gehad dan het leven. Toen hebben we onze pinnen, hebben we vast ingeslagen en wij wonen. In het Moab der zonden en we bekommeren ons niet over God en over Jezus Christus. Zo leef u, zo leef ik, dat mijn natuur staat. En uit mijn natuur staat komt voort, dat ik een dwaalig ben voor mijzelf. En dat ik ook een dwaalig ben voor mijn kinderen. Gelijk de vader zijn kinderen voorgegaan zijn, kinderen weten zo'n die weg. Dat de vaderen ergens zich nestelen en de kinderen die nestelen zich mee. Wie zal het zeggen hoeveelen dat er in het land van de vreemdelingschappen wordt? Wie zal het zeggen hoeveel van de jeugd er is, die de God der vaderen terug heeft toegekeerd? Wie zal er zeggen, mijn lieve jonge mensen, hoeveelen er zijn, die vader en moeder terug hebben toegekeerd en die in het land van de vreemdelingschappen wonen. En weet u wat me dan opvalt? Ze gaan samen op reis. Ik zie ze nog één keer gaan, wandelaars naar Moab. Ze verlaten de armoede. Ze gaan de weelde tegemoet. En weet u wat me dan opvalt? Het is in Moab beter dan in het land waar God de kolenschuren vroeger had in Bethlehem Juda. Want hoe dichter bij Moab, hoe weelderiger het land is. Het is alsof de hokstemmen en de roepstemmen de jeugd toeroept. O, wend u dan tot mij. En ze komen eraan geliefd en ik stel het me voor. Ze hebben er spoedig een woning gevonden. En ze trekken de woning binnen. Eli Melech, mijn God is koning. Naomi de lieflijke. Daar mag wonen en Giljon. En het geloof dat ze het naar het vlees zeer goed gehad hebben. Als ze dan op hun uiterlijke woning zien. Misschien dat ze wel eens gezegd hebben. Onze woning in Bethlehem Juda was misschien mooier. Maar als ze dan op eten en drinken letten en ze letten op de toekomst, dan zeggen, hier hebben we eten en hier hebben we drinken. En nou komt het, geliefde. Ik lees in Gods woord 10 jaar, waarin misschien de honger al lang voorbij is, waar misschien al lang het broodhuis weer gevuld is. Zij blijven in Moab. En nou komen onze beste met wensen van binnen. En ik geloof dat het dit is. Ze hebben alle roepstemmen naast zich neergelegd. Ze hebben zich thuis gevoeld. Ik geloof dat ik een boodschapje heb. Azaf keek ook naar ze naast. Hij zegt, die hebben geen tranenbrood zien. Ik geloof dat een Azaf vriend geweest is van Eli Melech. Ze hebben gezegd, het is in de wereld beter. Moet ik dan met je gaan praten, jongens? Je mag in de wereld wat meer, hè? In zo'n bedompte kerk. In een kerk waar ze altijd het klagelied aanheffen. Dan is het makkelijker in de wereld. Een klein beetje wereld en een klein beetje godsdienst. Je hebt het voor het tijdelijke leven. En laten we zeggen, het is voor je geestelijke welzijn misschien ook nog wel goed. In het land van Moab, kerk en wereld hand in hand, waar tenslotte de grenzen uitgewist zijn en waar zoveel, laat ik zeggen, het grensverkeer, waar vandaag aan de dag zoveel over de grens heen stapt. Ik geloof niet dat ik het verkeer zie. De kerk der vaderen, gelooft u met mij? Gelooft u dat de kerk der vaderen die God gezegend heeft, waarvan u lid bent, waar de Heere zijn koorschuur geopend heeft, waar de Heere zijn kerk gevoederd heeft, waar de Heere zijn kerk vertroost en waar de Heere zijn kerk bemoedigd heeft, en hoeveel jonge mensen zijn er, die de kerk der vaderen, die ons lief en dierbaar is, die ze de rug en de nek toekeren, die niet alleen overstappen naar een andere kerk of wat iets meer zijn, maar die tenslotte terechtgekomen zijn, midden in de wereld, om daar al daar God te vergeten, dagen zonder getal. Ook in deze vrienden, we hebben ons niet te verontschuldigen, ook in deze. Geloof ik dat we met elkander deze geschiedenis met ernst en met liefde, met lering te hebben overdenken. Wanneer keert de mens terug? Goede voornemens. Geloof niet dat ik te veel zeg, er zitten er hier vaders met een bezwaarde conscientie. Er zitten er hier moeders die terugdenken aan Bethlehem, Juda. Er zitten er hier ook die van God onderwezen zijn, die een donkere tijd in hun ziel doorleeft. Die terugdenken aan wel eer toen de zon over hun leven scheen. Toen God met hen wandelde en ze mochten zitten onder de wijnstok van de liefde. En als ze dan vandaag rondom zich heen blikken. Ik denk wel eens aan die oude vader die ik in mijn gemeente had. En dat die tafel uit benauwdheid naar boven vluchtte. En tenslotte moet zeggen, er is in mijn eigen huis geen plaats meer. Hoeveel vader die met een bezwaar had onder hun kinderen zit. Hoeveel moeders die niet meer liefelijk zijn, waar als het ware treurende ter neder zitten, waar ze benauwd zijn en zeggen het was mij vroeger beter dan u. Hoe keer ik terug, lief? Hoe keert u terug? Hoe zullen we samen terugkeren tot de levende God? Ik geloof van nooit meer. Ik geloof dat wij, o God, volkomen de scheidsbrief gegeven hebben. En laten we het niet mooier maken dan het is. We hebben God verlaten en wat wij zijn, zullen we dan hebben. En dan komt God je tegen. Zomaar in ene keer de doodsklokken kleppen. Elimelech sterft. Mijn God is koning. Moet ik dan nog tegen u zeggen hoe die sterft? Er zijn heel wat geweest die hebben gezegd met de nacht schuit wegvaren. Er zijn er vandaag in de dag ook vele gelieden waar we vroeger van zeggen ze waren vroeger liefelijk. Waar je zegt ze hebben toch wel wat geleerd van God, maar waar het zo donker is en waar ze tenslotte in Moab sterft. Je hoort van Elimelech niet. Hij sterft. En daar staat ze. Daar staat een stom geslagen weduwe met haar kind. Daar wordt het graf gedolven. Kunt u zich indenken wat dat is? Elimelech, mijn God is koning, begraven in het land van Moab. Daar staan de jongens rondom hem, dat graf van vader heeft. Vader mijn, God is koning, hij sterft in het land der vreemdelingschappen. Zijn er niet vele van Gods kinderen waar we vandaag aan de dag misschien boven schrijven in de hoven des eeuwige levens? Ze sterven in het donker en ze gaan met de nacht schuit weg. Was de vrucht daarvan. En zij bleef met haar twee kinderen net, maar keert niet naar God terug. Geloof dat ik een boodschap voor u en voor mij heb. Dat al zou men een dwaas in een mortier stoten, dan geloof ik dat hij niet terug zal keren tot de levende God. Ze blijft bij haar twee kinderen. Ze steunt op rietstaven die dan antwoorden. Ze blijft. In het land van Moab keert niet terug, en ik denk zoveel onder ons. Hoe vaak heeft God gesproken? Hoe vaak heeft God de klop op de deur laten vallen? Terugkeren, het kan eigenlijk niet, omdat ik volkomen van God afscheid genomen heb. Dan komt de volgende klap. Moet u dat ook een klap noemen, dominee? Twee van die kinderen, Machlon en Gilion, die komen thuis. Moeder, we hebben een meisje. Zo, mag ik het eens in mijn taal vertalen? Is de meisje van je kerk, jongen? Hè? Is de meisje misschien, al is het heel in de verte, is het een beetje dat het nog wat aan godsdienst doet? Nee, moeder, wat is dan? Het zijn Moabiet. Schrik je dan niet als vader en moeder dat je jongens en meisjes terugkeren met een kind van de dansvloer? Schrik je dan niet, vader en moeder, dat jij het zo voelt? Wat je zaait, zul je oogsten. En ik geloof dat er heel veel vaderen de oogst binnenhalen. Machlon en Gilion, gehuwd straks. Met Moabitische vrouw. U moet tegen mij niet gaan zeggen dat God met een kromme stok een rechte slag kan slaan. Dat kan. Maar het is in elk geval buiten het verbond. Het is in elk geval buiten Gods woord. Wat moet uiteindelijk een zwakke weduwe ervan zeggen? Niet. Ze moet toestemmen. En ze stemt toe. Maar keert niet terug. En zij bleef al daar. En al komt de hardste klap. De twee jongens sterven ook. En dan blijf je naar twee duwen zitten met twee Moabitische dochters. Dat midden in je ellende. Midden in de moeite van het leven. En geen kracht meer om eruit te kunnen komen. Geen kracht meer om terug te geven tot de levende God. En laat me het u nog één keer zeggen. Als God er niet zelf aan te pas komt. Nooit niet. We zullen het straks zien hoe God spreekt. En hoe God uiteindelijk in liefde de weg baant. Om terug te keren tot de levende God. We gaan echter vooraf een ogenblik dat huisje binnen in Moab. We zien haar zitten, Naomi. Zwart van ellende, bitter bedroefd. Ik hoor hoe maar één psalm van haar lippen afkomt. En we zingen samen de treurpsalm mee uit psalm 73. Het zesde vers dan pijn, mijn ziel. Is waar zal God ook weten van mijn droeve vlot. Psalm 73, het zesde vers.
Thank you.
En zo keren we naar Moab terug. En dan ontmoeten we daar een verdroefde weduwe. Daar ontmoeten we de liefelijke Naomi. En ik geloof als ze ooit liefelijk geweest is, wordt ze daar liefelijk. Dan wordt als het ware de schuldbrief haar gepresenteerd. Nee, niet in het sterven van de man. Niet in het sterven van de beide jongens. Maar er is een God vol van liefde die op haar neerblikt. Die zijn kinderen nooit vergeet. En al is dan zijn kind verachterd in de genade. En al is het dan dat ze uiterlijk nog de liefelijke genoemd wordt. Maar waar zo weinig van het liefelijke meer te zien is. Zorgt God dat ze op de plaats komt. En als u me dan vraagt hoe ze op de plaats komt. Zeg. Oh, wat heeft gehoord, God heeft vol bezocht, gevende dezelfde droom. Ik heb u daar zo even gezegd, ik kan maar niet indenken dat er in 10 jaar geen brood geweest is. Maar ik heb het niet gehoord. Laten we het dan zo zeggen, er komt een gerucht. En dat gerucht dat wordt meegedragen al door de wind. Wie de boodschapper van die goede tijding geweest is, ik weet het niet. Er moet uiteindelijk iemand geweest zijn die het gezegd heeft. Die tenslotte over de grenzen heen gekomen is en die tenslotte bij haar woning is binnengekomen en die gezegd heeft. Heb je het gehoord, Naomi? God leeft nog. En de God van eeuwige liefde, hij is zijn volk niet vergeten. Ook al is dat volk hem vergeten. En ook hebben ze dan hem deur en de nek toegezien. Maar God heeft zijn volk gezocht. Geven dezelfde brood. Ik denk bij mezelf dat is een beetje een verlaten kersttekst. God heeft de kribbe van Bethlehem Juda gevuld met brood. God heeft zijn eigen zoon afgestaan. De zoon van zijn eigen geliefd. En al was de kribbe vervuld, alleen ik wist het niet. En hoe ga ik het dan weten, dominee? Nog door harde klap. Nog door geweld. Maar door de liefelijke genadeboodschap, hij heeft gedacht aan de genade. Zijn trouw aan Israël nooit gegrensd. Dat slaan als aardrijk einde gade nu onze God. Zijn hij ons schenkt, dan is kerstfeest geweest. Dan heeft God zijn volk bezocht met het brood uit de hemel. Misschien ben u in Moab blijven zitten. Misschien een beetje een verlaten kerstboodschap. Maar de kerstboodschap is wel gemeen. God heeft zijn volk bezocht. En dan komt die boodschap binnen in de huis. Dat werkt wat echt. Dan komt die boodschap, die komt in de hart terecht. Dan is alsof ze wakker gemaakt wordt. Haar schuld ziet. Dan ligt haar besluit vast. Kom, laat ons wederkeren tot een heer. Want het was mij vroeger beter dan nu. En dan komt er, hoe lang of ze erover gedaan heeft, ik weet het niet. Werkzaamheid met die belofte. Werkzaamheid met die boodschap uit Bethlehem Juda. En uiteindelijk dan zie ik hoe ze alle spulletjes bijeen vergadert. Of ze nog veel bij elkaar vergaderd heeft, niet veel wacht. Dan verlaat ze straks Moab. Met al wat van Moab is. En ze keert terug naar Bethlehem, Juda. We hopen de volgende keer te zien hoe het haar op die weg met haar beide schoondochters vergaan is. Voor hier, voor u en voor mijn boodschap. We hebben God verlaten. En dan heb ik niet de makkelijke boodschap, niet de gemakkelijkste. We zijn allemaal gelijk. We woonden bij God. We woonden onder de schaduw van zijn vleugelen. En God verlaat. En ik geloof dat ik maar één boodschap heb. En die moet ik elke zondag brengen. We zijn God kwijt. En ik weet het. Daar zullen er in de kerk neerzitten die met heimwee terugdenken. Dat ze vroeger als kleine jongen op de gaanderij zaten. En dan vergaat het mezelf menigmaal zo. Dan denk ik dat ik als kleine jongen naar de boodschap luisterde. Van mijn oude leermeester. Dat ik met tranen in mijn ogen zat te luisteren. Ik ben God kwijt. En ik geloof dat ik maar één boodschap heb. En ik heb het elke zondag te brengen. Ik ben God kwijt. En ik ben een ongelukkig mens geworden. Ik heb God verlaten. Dagen zonder gedacht. Ik heb het mijn kinderen geprobeerd om te leren dat ze bekeerd moeten worden. En ik geloof dat ik ook maar één boodschapje in het midden van de gemeente neer te leggen heb. We moeten bekeerd worden, jongen. En dan geloof ik dat we maar naast elkaar moeten gaan staan, vrienden. Dan geloof ik maar niet dat een ouderling boven een jonge man op de gaanderij moet gaan zitten. En dan geloof ik ook niet, geliefden, dat een moeder boven het kind moet gaan staan. Dan geloof ik dat een ouderling tot zijn jeugd moet gaan zeggen, jongen, jij moet bekeerd worden, maar ik ook. En dan geloof ik dat een dominee ten slotte ook in het midden van de gemeente moet zeggen. Als we nou eens eens bekeerd zullen zijn. En ik geloof dat dat de boodschap is voor u en voor mij. We moeten bekeerd worden. En dan heb ik toch nog een andere boodschap. Er zitten er hier in de kerk en die zijn bekeerd. En dan heb ik het niet over de algemene bekering zoals men vandaag en de dag elkaar bekeert. Dan heb ik het over het waarachtige werk van God. Mijn God was koning, zegt iemand in de kerk. En dan denkt hij terug. En ik weet dat er hier in de kerk zitten die de plaatsjes aanwijzen en zeggen, Heere, daar is gebeurd en daar heb ik me geleerd en daar. Die de liefelijkheid God hebben leren kennen, gegraveerd in de eeuwige liefdesbanden van Christus. En ze hebben een tijd gekend en dat onder de wijnstok rust. En ze hebben een tijd gekend dat uit de voederbak der genade bediend werd. En als ze dan nu terugzien, misschien 10 jaar geleden, en dan word je met schrik wel eens wakker. Ik heb daarnet tegen u gezegd, wie zal het zeggen, hoeveel oogsten over voorbij gegaan zijn, dat men er niet op gelet heeft. En wie zal het zeggen, hoeveel kerstfeesten over voorbij gegaan zijn, dat ik niet bemerkt heb. En dan komt in ene keer die boodschap komt vanmiddag. En dan hoop ik één ding, dat ik het middel mag zijn. Dat ik een klein beetje mag rammelen aan je kettingen. En dat ik een ogenblik mag kloppen op de deur waar je in gevangenis neerzit in morgen. En dat ik tegen u mag zeggen, keer nochtans wederom gij mensen. En dan hoop ik dat er vanmiddag gevonden worden die zeggen, ik zal opstaan. Dan zal ik tot mijn vader gaan en dan zal ik zeggen, vader, ik heb gezonden. Tegen de hemel en voor u en ik ben het niet meer waard. Want het was mij vroeger beter dan u. Dan zie ik ze straks terugkeer. En ik hoop de volgende week met u verder te gaan denken. Dan zie ik een bekommerde voor de eerste keer terugkeer. Maar dan zie ik ook een bevestigde die bij vernieuwing terugkeert. En ik geloof dat beide tot blijdschap van God is. Als de klokken luiden in Moab, keer weder mijn kind. Keer weder, want ik de Heere uw God ben een ijverig God. En ik hoop dat vanmiddag, dat ik een klein beetje dienstbaar mag zijn, dat ik aan de klok trek. Dat ik de bel mag gaan luiden, dat de Heere niet veranderd is. Dat hij een God van genade is, dat hij een God van eeuwige ontferming is. En die hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. God heeft zijn volk bezocht. Hij heeft zijn volk bezocht met het brood des levens. God heeft zijn volk bezocht in Christus Jezus. God heeft zijn volk bezocht, gevende dezelfde brood. En dan hoop ik één ding, dat je honger krijgt na dat brood. Dat je dan Moab verlaat met al wat van Moab is. Om ten slotte terecht te komen om door hem gevoed. Door hem gespijzigd te worden. Ook in een week van voorbereiding. Amen.